We gaan samen kijken naar Lucas 11 en ik hoop dat het zo goed gaat met geluid. Ik zal me af te vragen afgelopen dagen, wat zou nou het meest bijzondere zijn dat de discipelen van Jezus hebben gezien? Afgelopen zondagavond waren we bij de bruiloft op Cana. Jezus veranderde 600 liter water in wijn. Moet ik misschien nog iets over zeggen? Dan kregen we een vraag over van iemand die zegt, maar Jezus wil toch niet dat al die mensen zoveel wijn gaan drinken en allemaal dronken worden? Dat is een goede vraag. Maar die wijn die was zo verdund dat je daar absoluut niet dronken van kon worden. Dus wat dat betreft, wijn is goed in de Bijbel, maar dronkenschap dat vond Jezus ook niet goed. Oké. Daarna hadden de discipelen andere wonderen van Jezus gezien. Ze hadden Jezus horen preken en zou kunnen zeggen dat heeft superveel indruk op ze gemaakt. Maar toen ik deze preek aan het voorbereiden was, denk ik, maar de discipelen hebben iets gezien van Jezus en gehoord wat nog veel meer indruk heeft gemaakt. Veel meer indruk dan al zijn preken, dan al die wonderen die hij heeft gedaan. En dat was dat Jezus aan het bidden was. Wat moet dat machtig zijn geweest? Dat Jezus in gesprek was met zijn eigen vader. Ik stel me zo voor dat het gezicht van Jezus dan begon te stralen. Van liefde, van geluk, van blijdschap dat hij bij zijn vader was. En ik denk ook dat de discipelen daardoor een beetje, misschien beschaamd werden. Ik wel. Als we nadenken over bidden, bidden is niet moeilijk. Ik bedoel, kinderen weten wat bidden is. Dus gewoon je ogen dicht doen, handen samen en met God spreken. Maar ik denk dat we allemaal vanavond weten hoe moeilijk bidden is. Hoe moeilijk het is om echt tijd te nemen apart met God te zijn. Dat schiet er snel bij in. En als we dan momenten hebben dat we denken, ja, nu neem ik tijd voor God, ik ga bidden. Ja, wat moet je dan eigenlijk zeggen? Bidden is ontzettend moeilijk. Hoe komt dat? Ik denk dat dat duidelijk maakt dat wij als mensen gevallen mensen zijn. Zondaren. Als er iets ons overtuigt van onze zonde, dan is dat het gebrek aan ons gebed. En Jezus had geen last van de zonde. En daarom zien we, als we Lucas doorlezen, dat Jezus ook een echte bidder is. Lucas die zegt het meerdere keren. Het begint al in Lucas 3, vers 21. Als Jezus gedoopt wordt, dan zegt Lucas, het geschiedde toen al het volk gedoopt was en Jezus ook gedoopt was en aan het bidden was, dat de hemel geopend werd. Lucas zegt dat Jezus regelmatig vertrekt naar een eenzame plek. Bijvoorbeeld naar de woestijn. In hoofdstuk 5, vers 16 schrijft Lucas, maar Jezus vertrok naar de woestijn en bad daar. Jezus ging ook vaak naar een berg. Lucas 6, vers 12. Het gebeurde in die dagen dat Jezus naar buiten ging, naar de berg, om te bidden. En hij bleef heel de nacht in gebed tot God. In hoofdstuk 9, vers 28, zien we opnieuw dat Jezus de berg op gaat om te bidden. Het gebeurde ongeveer 8 dagen na deze woorden dat Jezus Petrus en Johannes en Jacobus meenam en de berg opklom om te bidden. En wat hier gebeurt is dat Jezus dus een paar van zijn discipelen meeneemt. Zijn discipelen mochten erbij zijn op het moment dat Jezus naar zijn vader ging om tot hem te bidden. En dat is precies wat we ook zien in ons tekstgedeelte. In Lucas 11. Jezus is aan het bidden en blijkbaar zijn de discipelen daarbij. Want op het moment dat Jezus stopt met bidden, vraagt een van de discipelen, Heere, leer ons bidden. Een goede vraag. En ik denk dat we deze discipel heel dankbaar mogen zijn dat hij die vraag heeft gesteld. Want die vraag die heb ik ook en u mogelijk ook. Jezus, leer mij bidden. Leer mij hoe ik ook zo kan bidden, zoals u met de Vader omging. Jezus wilde niks liever dan bidden. Jezus had 1 groot verlangen. In al zijn activiteit, in al zijn drukte, had hij continu 1 verlangen. Om weer terug te zijn bij zijn Vader. Elke kans die hij kreeg om even alleen te zijn, die gebruikte hij om terug te gaan om zijn Vader te ontmoeten. En de discipelen die hebben dat gemerkt. En ze zijn ervan onder de indruk geraakt en ze denken, Jezus moet ons ook zo leren bidden. Veel vragen die christenen hebben, die hebben te maken met het gebed. Misschien de meest gestelde vraag die mensen ook in de kerk stellen is: als God bestaat, waarom is er dan zoveel lijden in de wereld? En een van de vragen die daar gelijk uit volgt is dan: we bidden om genezing, we bidden om verlossing, maar er gebeurt niks. Waarom doet God dan niks? En sommige mensen zijn door het gebrek aan antwoorden op deze vragen zo teleurgesteld geraakt, dat ze daardoor zijn afgehaakt van het geloof. Dat ze zeggen, ja, bidden heeft toch geen zin. En misschien denken ze wel, God bestaat toch niet, want anders zou hij wel horen als wij tot hem bidden. Maar wat bedoelen we met bidden? Wat is bidden? Is dat als we een probleem hebben en we zoeken een oplossing, maar er is niemand die dat probleem kan oplossen, we zelf niet, andere mensen niet, dat we dan denken, oké, maar er is nog een God ergens misschien, die kan mij misschien wel helpen. We komen alleen tot God als we zulke grote problemen hebben, dat we zelf geen andere weg weten om die op te lossen. En dan denken we, nou, God bestaat toch en hij is liefde en als ik tot hem bid, dan zal hij mij vast helpen. En wat als God dan niet helpt? Nou, dan volgt er voor veel mensen maar één logische conclusie, dat is: God is het probleem. Want hij luistert niet. Anders zou hij vast wel willen helpen als hij zou bestaan. Maar zou het probleem ook bij ons kunnen liggen? Dat niet God het probleem is, maar dat wij het probleem zijn. Zou het kunnen dat wat wij bidden noemen, voor God helemaal geen bidden is? Zou het kunnen dat wij soms bidden tot iemand die wel bestaat in onze fantasie, maar niet echt in de hemel zit? Zou het kunnen dat wij bidden op de verkeerde manier? Of dat we bidden voor de verkeerde dingen? Kortom, zou het probleem niet bij God, maar bij ons kunnen liggen? Voordat wij naar werk overgingen, woonde ik in Ermelo, vlakbij het Veluwemeer. Bij het Veluwemeer heb je heel veel recreatiebedrijven. Bedrijven die bootjes verhuren, die je kunt gebruiken om te genieten van het water. Nou, dat heb ik een keer gedaan. Dat was nog trouwens daarvoor, toen ik nog in Elspeet woonde. En het Veluwemeer is heel ondiep. Op de meeste plekken kun je gewoon staan. Er is maar heel weinig plek waar het echt diep genoeg is. De Vaagul. En die Vaagul die wordt aangegeven door rode en groene boeien. Als je daar binnen blijft, dan hoef je geen zorgen te maken. Maar zodra je daar iets buiten gaat, dan loop je snel vast. Nou, wij gingen daar een bootje huren en dat was allemaal leuk. En ze gaven die waarschuwingen bij: blijf binnen de Vaagul, want het is overal heel ondiep. Nou, varen, dat was allemaal leuk en gezellig. Tot op een gegeven moment we bij een eilandje een bootje zagen waar mensen vast waren gelopen en om hulp vroegen. Dus wij met onze domme koppen, we gingen erheen om die mensen proberen te helpen. Nou, wat gebeurde er? De boot liep vast, de motor stuitte tegen de bodem, knalde van het bootje los en plonsde in het water. Dat was het einde van een leuke vaartocht. Wat was het probleem? Was dat dat recreatiebedrijf? Was dat de motor? Of waren wij dat? Nou, het antwoord is duidelijk. Wij waren het probleem. Wij bleven niet binnen de Vaagul. Nou, zo is het ook met bidden. Bidden is ontzettend moeilijk. Als je gaat bidden, dan loop je heel veel risico om ergens vast te lopen. Om schipbreuk te lijden. En daarom moeten we goed rekening houden met de rode en groene boeien die God heeft gegeven in de Bijbel. De groene boeien, dat zijn de beloften. En de rode boeien, dat zijn de waarschuwingen. En als we ons daaraan houden, als we binnen die boeien blijven, dan zullen we een goed gebedsleven hebben. Maar zodra we daar buiten gaan, dan gaan we bidden op de verkeerde manier, dan gaan we varen buiten de Vaagul. En dan lopen we binnen de kortste keren vast. Maar als we ons houden aan de weg, aan de Vaagul die God ons wijst in de Bijbel als het gaat over bidden, dan zullen we ervaren dat bidden iets geweldigs moois is. Dan zullen we in de praktijk ervaren dat God inderdaad een beloner is van degene die hem zoeken. En dat hij doet boven bidden en boven denken. Nou, dan gaan we kijken naar het antwoord van Jezus. Want ik denk dat Jezus daarmee een Vaagul aanwijst. Een kader, richtlijnen waarbinnen wij moeten blijven als we bidden. In vers 2 tot en met 4 geeft Jezus antwoord op de vraag wat wij kunnen bidden. Waarvoor mag je bidden? Wat zijn de dingen waar we God om moeten vragen? En vanaf vers 5 tot en met 13, dan maakt Jezus duidelijk, als je om deze dingen bidt, dan bid je naar de wil van God. En dan mag je absoluut zeker zijn dat God je gebeden ook wilt verhoren. Nou, we gaan vanavond dus vooral kijken naar de versen 2 tot en met 4. En het eind kort nog naar de laatste verse als een aanmoediging om te bidden in het geloof, in het vertrouwen dat God ook verhoort. Die versen 2 tot en met 4 zijn hele bekende woorden. Ze zijn bekend geworden als het gebed des Heren. En dat komt omdat onze Heer Jezus Christus dit gebed heeft geleerd. En het staat nog beter bekend als het onze Vader. De eerste woorden van het gebed. En misschien zijn dit wel woorden die u elke dag bidt. Aan tafel, bij het eten. Onze Vader. Bekende woorden. En Jezus heeft die ons gegeven. En daarom is dit gebed goed. Ja, het is volmaakt. Een betere gebed is er niet. Alles wat hierin staat is naar de wil van God. Alles wat hierin staat is goed om voor te bidden. Daarom is het goed om dit gebed ook te gebruiken. Maar daar is wel een gevaar bij. En het gevaar, dat herken ik ook, want wij doen thuis dit gebed ook regelmatig opzeggen, is dat je het gedachteloos gaat doen. Dat je het gaat opdreunen als een soort formule. Even het gebed opzeggen. En als je amen hebt gezegd, je hebt eigenlijk geen idee waarvoor je hebt gebeden. Is dat de naam bidden eigenlijk wel waard? Johannes zegt dat God zoekt naar mensen die hem aanbidden in geest en waarheid. Dat betekent dat we moeten bidden met ons hart. En moeten bidden met onze gedachten, met ons verstand erbij. Wij kunnen het heel hinderlijk ervaren als we met iemand in gesprek zijn en die persoon zit zelf op zijn mobiel. Ik weet niet of dat wel eens heeft, maar ik vind dat bloedirritant. Dan ben je met iemand te praten en die persoon zit en dan geeft hij een reactie, maar je denkt eigenlijk, volgens mij is hij helemaal niet erbij met zijn gedachten. Hij zegt maar wat. Nou, en dat is wat er gebeurt als wij gaan bidden en we zeggen dingen op terwijl we geen idee hebben wat we zeggen. Nou, als wij dat al irritant vinden, hoe zou God dat vinden? Is dat de naam van bidden wel waard? De vraag is ook, hoe heeft Jezus dit gebed bedoeld? Heeft Jezus dit gebed bedoeld als het gebed wat we altijd en alleen maar mogen bidden? Dit is het volmaakte gebed. Nou, dan is het voor de hand liggend om misschien te zeggen, nou, ik kan het niet beter. Ik kan vast niet beter bidden dan Jezus, dus ik hou me maar gewoon letterlijk aan deze woorden. Ik denk niet dat dat helemaal de bedoeling is. Want in heel de Bijbel zijn er heel veel mensen die bidden. Maar al die mensen bidden wel anders dan deze woorden. De mensen bidden niet letterlijk elke keer het Onze Vader op. Maar wat ze bidden, dat komt wel overeen met wat Jezus heeft voorzegd. Dus dat is het doel. Het geeft ons een richtlijn, een kader. Voor deze dingen kunnen wij bidden. Maar dat hoeft niet precies met deze woorden. Dat mag ook in eigen woorden. Nou, wat voor richtlijn geeft Jezus ons? Jezus zegt, wanneer u bidt, zeg dan. Nou, en dan komt het. Hij zegt allereerst, begin maar met het zeggen, onze Vader. Zo mogen we God benaderen, zo mogen we hem aanspreken. In de originele taal staat hier een woord wat misschien beter vertaald kan worden met papa. Nou, dat is een woord wat we alleen maar gebruiken binnen het gezin. Dus dit maakt duidelijk hoe bijzonder onze verhouding tot God is. We mogen tot hem spreken als zijn eigen kinderen. Nou, dat is dus de eerste vraag die we ook moeten stellen. Als ik tot God bid, kan ik hem dan aanspreken als mijn vader? Ben ik zijn kind? Staan wij werkelijk in deze verhouding tot God? Nou, dat kan alleen, dat is alleen zo, als we werkelijk discipelen van Jezus zijn. Dit is een gebed wat Jezus leert aan zijn discipelen. Aan de mensen die in hem geloven. En Johannes zegt, in zijn evangelie, iedereen die Jezus heeft aangenomen, die heeft van God het voorrecht gekregen een kind van God genoemd te worden. Dus willen wij onze Vader kunnen zeggen, dan moeten wij de Heer Jezus hebben aangenomen als onze redder. Alleen door het geloof in Jezus staan wij in de juiste verhouding tot God. Sterker nog, zonder geloof in Jezus kunnen wij helemaal niet bidden tot God. Jezus zegt, niemand kan tot de Vader komen dan door mij. Dus het echte bidden, dat begint bij het geloof in de Heer Jezus Christus. Voordat we gaan bidden, moeten we deze vraag stellen. Ben ik een kind van God? Geloof ik in de Heer Jezus? Als ik tot God ga, kom ik dan door het geloof in zijn Zoon? En als dat niet zo is, dan moeten we beginnen met een ander gebed. En dat gebed is heel eenvoudig. Heer Jezus, wilt u mij redden? Heer Jezus, wilt u mij verlossen? Heer Jezus, wilt u mij een kind van God maken? En als we dat doen, dan zegt de Heer Jezus, dan zal ik je redden. En vanaf dat moment mag je God je vader noemen. God mogen we onze vader noemen. En dat is belangrijk. Veel mensen, en misschien hebben we allemaal wel die neiging, die behandelen God soms niet als een vader, maar als een Sinterklaas. Of als een lieve opa. Alles wat je graag wil hebben, dat kun je aan hem vragen. Of andere mensen zien hem meer als iemand die werkt bij de ANWB als automonteur. Dus als je autopech hebt, dan kun je even de ANWB bellen. Die komen binnen no time je helpen. Sommige mensen gebruiken God zo. Als je een probleem hebt en je kunt het zelf niet oplossen, even snel God vragen. En dan hopen dat hij zo snel mogelijk komt om het probleem van jou op te lossen. Maar zo is God niet. Hij is niet Sinterklaas en hij is ook geen monteur bij een of andere eerste hulpbedrijf. Nee, God wil onze vader zijn. En als onze vader wil hij in die relatie met ons staan. Hij is onze vader en wij zijn kinderen. En als we echt zijn kinderen zijn, dan houden we van God. Dan hebben we hem lief en dan willen we hem gehoorzamen. En we hebben bepaalde verlangens. We verlangen daarna dat alle mensen God lief hebben. We verlangen daarna dat zijn koninkrijk wordt uitgebreid. We verlangen daarna dat de macht van de duivel en de zonde afgebroken wordt. We verlangen daarna dat alle mensen leven tot zijn eer. Nou, en die verlangens, die komen tot uiting in de eerste helft van het gebed. Vers 2, er staan drie dingen die als eerste worden gebeden. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Kinderen van God hebben dit verlangen. Allereerst dat de naam van God geheiligd wordt. De naam van God, dat is wie hij is. Zijn karakter, zijn wezen. En die is heilig. Maar heel veel mensen zien God niet als heilig. Ze gebruiken zijn naam als een vloek, als een scheldwoord. Maar wij bidden, God, laat ons uw naam niet misbruiken, maar laat ons uw naam op waarde schatten. Laat ons beseffen wie u werkelijk bent. U bent heilig, u bent uniek, u bent zo waardevol. Geef dat we dat inzien. En dat we u daarom lief hebben boven alles. Dat we u koesteren boven alles. God, geef dat verlang in ons hart. Dat we uw naam eren en heiligen. We willen dat mensen tot geloof en bekering komen. We willen dat mensen worden gered. Dat mensen tot inkeer komen. Dat mensen de Heer Jezus leren kennen als hun zaligmaker. En daarom bidden we, laat uw koninkrijk komen. Laat de macht van de zonde, de duivel, van ziekte en pijn verbroken worden. En laat uw koninkrijk hersteld worden. Laat iedereen erkennen dat Jezus koning is. Laat mensen het evangelie horen. Laat ze overtuigd worden van hun zonde en van de waarheid. Dat ze door hem verlost kunnen worden. En dan bidden we er ook achteraan, uw wil geschieden. Zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Zoveel mensen leven niet naar de wil van God. Zoveel mensen gehoorzamen God niet. Die kennen zijn wet niet, of ze negeren zijn wet. Maar laat ons u gehoorzamen. Laat ons net zo dienstbaar zijn aan u als de engelen dat zijn in de hemel. Dit is het hart van Jezus. En dit is het hart van alle kinderen van God. Er is geen groter verlangen, geen grotere wens, dan dat God de eer en glorie krijgt die hij waard is. En dat alle schepselen hem aanbidden en hem verheerlijken. Dit leren we als we discipelen zijn van Jezus. En dat doen we niet van onszelf, hè? Wij zijn heel vaak in ons bidden helemaal niet zo bezig met God, maar heel veel met onszelf. Misschien beperken we ons gebed wel gewoon tot vers 3. Geef ons elke dag ons dagelijks brood. Als wij elke dag met onze boterham hebben, ons eten, drinken, kleding, werk, school, gezondheid, als dat allemaal maar op orde is, dan zijn we wel tevreden. We zijn zo geneigd om alleen voor onszelf te bidden, dat wij een leven hier op aarde hebben. Maar waarom zouden wij moeten leven op aarde? Waarom moeten wij brood en drink hebben? Waarom hebben wij werk en inkomen nodig? Dat is maar om één reden. Wij krijgen het leven van God om zijn naam te heiligen. Om zijn koninkrijk te laten komen. Om zijn wil te doen. Als we ons niet druk maken om het heiligen van Gods naam. Als we ons niet druk maken om de uitbreiding van zijn koninkrijk. Dan varen wij buiten de vaargeul. Dan bidden we op de verkeerde manier. Dan zijn we in ons bidden niet gericht op God, maar op onszelf. En als we zo bidden, dan zullen we vastlopen. Een schipbreuk leiden. Dat betekent niet dat we alleen maar voor God hoeven te bidden. Dat zijn koninkrijk komt en zijn naam geheiligd wordt. Nee, we mogen ook voor onze aardse, dagelijkse noden en behoeften bidden. En daarvoor is deze dag tenslotte ook. Officieel heet het bidden voor gewas en arbeid. We bidden bewust dat God ons aardse leven wil zegenen. Dat hij ons kracht wil geven om ons werk te doen. Dat hij wil geven dat we gezond blijven. Dat hij wil geven dat we genoeg inkomen hebben. Dat hij ervoor geeft dat als we zaaien, dat we ook zullen oogsten. Dat hij onze handen, onze arbeid wil zegenen. Maar dat leven is geen doel op zichzelf. Het is ondergeschikt aan de drie gebeden die hiervoor zijn genoemd. Jezus leert ons bidden voor onze eigen behoeften. En hij begint daarbij dus bij de tijdelijke behoeften. Gewoon wat wij elke dag praktisch nodig hebben om te kunnen leven. En daarna, vers 4, wijst Jezus ons ook op onze geestelijke noden. Wij zijn niet alleen mensen met een lichaam, die eten, drinken, slapen en zo nodig hebben. Nee, we zijn ook mensen met een ziel, met een geest. En de grootste nood die onze ziel heeft, het grootste probleem wat onze geest heeft, dat zijn onze zonden. Onze zonden die ervoor zorgen dat onze geest zwak is of dood is, scheiding maakt met God. En daarom, elke dag mogen we bidden, moeten we bidden, wilt u onze zonden vergeven? Wilt u die dingen vergeven die we vandaag hebben gedaan, die u heeft verboden? En wilt u die dingen vergeven die we vandaag niet hebben gedaan, die u wel had geboden? We hebben elke dag het reinigende bloed van Jezus Christus nodig. Maar dat is niet ons enige probleem, ons zondige hart, elke dag. Nee, we hebben nog een probleem en dat is dat we in een wereld leven vol verzoekingen en vol verleidingen. Er zijn duizenden dingen die ons hart kunnen aftrekken van God. Die ervoor zorgen dat we God niet op waarde schatten, maar heel veel dingen in zijn plaats stellen. Dat we ons geluk niet in God zoeken, maar in zoeken dingen van de aarde. Duizenden dingen kunnen ons hart verstrikken in de zonde en aftrekken van God. Elke dag lopen we het gevaar om trots te zijn, om te liegen, te roddelen, om te leven voor rijkdom en succes, om toe te geven aan verkeerde begeerte. En de wereld is vol dingen die verkeerde verlangens prikkelen, die verkeerde verlangens willen bevredigen. En daarom zegt Jezus, bid ervoor, leid ons niet in verzoeking. Wilt u ervoor zorgen dat we niet geprikkeld worden, dat we niet verleid worden, maar dat we gericht blijven op u? Bewaar ons oog voor verkeerde beelden. Bewaar ons oor voor verkeerde geluiden. En bewaar ons hart en hoofd voor verkeerde gedachten en verlangens. En dan hebben we nog een gevaar. Niet alleen ons eigen hart, niet alleen de wereld waarin we leven. Er is nog een gevaar en dat is de laatste zin van vers 4. Verlos ons van de boze. Dat is de duivel. In deze wereld is de duivel actief. Hij gaat rond als een brullende leeuw en hij zoekt wie hij kan verscheuren. Hij vecht tegen de gelovigen met alle kracht. Hij doet zijn uiterste best om hun van God af te trekken. Om de Bijbel dicht te houden. Om het gebed te stoppen. Om onze gedachten te vullen met aardse zaken. Ziet u hoe zwak wij zijn? We zijn zwakke mensen. Lichamelijk, als we een paar dagen niet eten, dan voelt u dat. Of een paar dagen niet slaapt. Maar ook geestelijk. We zijn zo snel geneigd om te zondigen. En er zijn zoveel dingen die ons van God kunnen aftrekken. En daarom zegt Jezus, bid hiervoor. Bid hiervoor. En als we beseffen dat we dit dagelijks nodig hebben, dan zullen we dit ook werkelijk gaan bidden. Dus wat is bidden binnen de vaagwil? Dat is allereerst bidden met een hart dat brandt van liefde voor God als onze Vader. Een hart dat vol verlangen is, dat Hij de eer krijgt die Hij waard is. Dat zijn koninkrijk wordt opgebouwd en uitgebreid. En dat mensen Hem gehoorzamen. En tegelijkertijd met het besef hoe nietig en zwak wij daarin zelf zijn. En dat wij elke dag volledig afhankelijk zijn. Voor onze tijdelijke aardse dingen, maar ook zeker voor onze geestelijke behoeften. En als we zo bidden, dan bidden we binnen de vaagwil. En dan zullen we merken dat bidden werkt. Of anders gezegd, dat God op het gebed werkt. Nou, dan gaan we daarna kijken, want dat is belangrijk, dat we daar zeker van zijn. Dat als we bidden, dat we niet in de lucht praten, in goed geluk dat het ergens aankomt, maar die kans is misschien ook niet zo groot. Nee, we moeten bidden met het volle vertrouwen dat we gehoord worden. En niet alleen gehoord worden, maar ook verhoord. We bidden tot Hem als onze Vader. Dat betekent dat God zeer gewillig is om ons te horen. Zoals een vader gewillig is om naar zijn eigen kinderen te horen. En we bidden tot onze Vader die in de hemel is. We bidden niet tot een aardse vader. Nee, we bidden tot een God in de hemel. Dat betekent die machtig is. Hij wil niet alleen ons verhoren. Hij kan het ook. Hij is een God die in de hemel is. Ja, misschien is het grootste probleem wel met ons bidden, dat we zo snel twijfelen of het wel zin heeft. We zijn zo snel geneigd om te stoppen met bidden, omdat we denken, het heeft toch geen zin. En daarom staan er in de Bijbel zoveel aansporingen, zoveel opdrachten. Volhard in het gebed, houd aan in het gebed, waak in het gebed. De Bijbel staat er vol mee. Er staan heel veel beloften. Beloften dat God zal horen. Nou, en als we ons houden aan de voorwaarden en voorschriften die God ons geeft, als we binnen de vaagwil blijven van onze Vader, dan mogen wij niet aan twijfelen dat God onze gebeden zal verhoren. Nou, om dat punt duidelijk te maken, geeft Jezus twee voorbeelden in vers 5 tot en met 13. En ik ga die niet helemaal uitwerken, maar hij geeft een voorbeeld van een vriend en een voorbeeld van een vader en een kind. Nou, en het punt wat Jezus in beide voorbeelden maakt, is zoals een vriend zeker zijn vriend zal helpen, al klopt hij aan midden in de nacht. Zo zeker hoort God ons. Klopt en u zal opengedaan worden. En zo zeker als een vader aan zijn kind geeft waar hij om vraagt, als dat iets goeds is. Veel zekerder zal de hemelse vader aan zijn kinderen geven wat ze nodig hebben. Laat van ons niet gezegd worden wat er in Jacobus staat. Jacobus zegt, jullie hebben niet omdat jullie niet bidden. Dat is geen compliment. Jullie hebben niet omdat jullie niet bidden. Nee, laten wij Jezus opdracht volgen. Bid en u zal gegeven worden. Klopt en u zal opengedaan worden. Zoekt en u zult vinden. Ja, wanneer? Wanneer verhoort God dan? Dat moeten we aan God overlaten. God verhoort onze gebeden altijd op zijn eigen tijd. Soms is dat binnen seconden. En soms is dat na tientallen jaren. En dat laatste, dat is veel vaker zo. We moeten veel geloof en veel geduld hebben. Maar we mogen zeker weten, geen gebed dat wij oprecht bidden in de naam van Jezus naar Gods wil, geen gebed zal God vergeten. Alle gebeden die wij bidden binnen de vaagwil, die in overeenstemming zijn met het Onze Vader, die zal God zeker verhoren. Nou, is dat geen geweldige bemoediging en aansporing om te bidden? Als er iets is wat ons in beweging brengt om te bidden, dan is dat de zekerheid, de wetenschap dat we niet voor niks bidden, maar de belofte dat God zeker zal horen. Er komt altijd een moment dat God echte gebeden verhoort. Maar soms doet Hij dat op een andere manier dan wij hadden gedacht. God verhoort soms wel, maar Hij doet dat dan anders dan wij hadden gevraagd. God geeft niet altijd zijn kinderen precies wat ze vragen, zoals een aardse vader dat ook niet doet. Als een kind vraagt om iets wat slecht is, dan geeft een goede vader geeft dat niet. God geeft altijd beter en altijd meer dan wij van hem vragen. Dus als we niet krijgen wat wij van hem hebben gevraagd, dan moeten we niet teleurgesteld zijn, maar dan moeten we dankbaar zijn. Want blijkbaar weet God beter dan wij wat we nodig hebben. En misschien wat wij vragen is helemaal niet goed voor ons. En wat God ons teruggeeft, dat is ongetwijfeld veel beter. En God die werkt altijd op basis van die eerste drie gebeden. Het belangrijkste wat er is voor God en wat ook voor ons zo moet zijn, is dat de naam van God wordt geheiligd. Dat zijn koninkrijk wordt uitgebreid en dat zijn wil wordt gedaan. Dus als wij iets vragen en we krijgen het niet, dan heeft dat een reden. Misschien zitten we met grote zorgen. Misschien hebben we te maken met veel lijden. En dan mogen we alles bij de troon van God brengen. En we mogen hem vragen om genezing. We mogen hem vragen om verlossing, om hulp. Maar het kan zijn dat God ons gebed anders verhoort dan wij dachten. Het kan dat God het lijden toelaat. Dat God het probleem niet oplost. Omdat hij er een ander plan mee heeft. Omdat God de situatie wil gebruiken om zijn naam te heiligen. Omdat hij het lijden wil gebruiken om zijn koninkrijk uit te breiden. Omdat hij het moeilijkheid, de problemen wil gebruiken om andere mensen te brengen tot gehoorzaamheid aan hem. En dit is best moeilijk. Dit vraagt overgave en het volle vertrouwen dat wat God doet, ook al geeft hij niks, dat dat toch het beste is. Nou, dat is heel moeilijk en daarom zegt Paulus, daar rond ik mee af, hij zegt de Heilige Geest die komt ons te hulp. Als wij te maken hebben met lijden en we weten niet eens wat we moeten bidden, dan geeft de Heilige Geest ons rust, vertrouwen, overgave, dat God alles onder controle heeft. En dat hij op zijn tijd de juiste uitkomst zal geven. En dan zijn we net als Jezus. Net voordat Jezus naar het kruis ging, weet u hoe Jezus heeft geworsteld met zijn vader? Laat die drinkbeker van mij voorbij gaan. Jezus zag als een berg op tegen het lijden aan het kruis wat hij moest ondergaan. Maar Jezus zei, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En in Johannes zegt Jezus, Vader, verheerlijk uw naam. Ik ben bereid om te lijden en te sterven. Als uw naam daardoor geheiligd wordt. Als uw koninkrijk daardoor wordt uitgebreid. Als mensen daardoor worden gebracht tot gehoorzaamheid aan u. Nou, wij mogen Jezus daarin volgen. Geven we ons over aan God. En wat hij met ons doet is goed. Als zijn naam maar de eer en glorie krijgt die hij waard is. Amen.